In Jesaja 6 waren wij vorige keer. En in Jesaja 6 hebben wij meteen wat vooruitgegrepen op vers 10. Dat wil zeggen vers 9 en 10. De woorden die in het Nieuwe Testament menigmaal worden geciteerd en worden toegepast onder twee verschillende omstandigheden. De een was onder de omstandigheden dat de Heer gelijkenissen sprak en tegelijkertijd tekenen deed voor het volk. Want, zei hij, hiermee wordt Jesaja vervuld dat men horende zou horen en niet verstaan en ziende zou zien, maar niet bemerken. Maar het neemt niet weg dat dezelfde schriftplaats wordt aangehaald door de apostel Paulus uiteindelijk en gewoon wordt toegepast op onze tegenwoordige tijd, waarin het Joodse volk zou horen, maar niet verstaan, en ziende zou zien, maar niet bemerken, want daar gaat het uiteindelijk over. En de toepassing op het spreken in gelijkenissen door de Heer is niet anders dan in zichzelf weer een teken van onze tegenwoordige bedeling, die tamelijk lang duurt, kan ik wel zeggen, verhoudingsgewijs, waarin het Joodse volk officieel als volk ongelovig zou zijn, maar waarbij de zaligheid ergens anders naartoe zou gaan. In Jesaja komen we dat vele malen tegen, die waarheid namelijk van ongeloof, het ongeloof van wat Israël genoemd wordt, wat het ook wezen mogen, en dat aan de andere kant de zaligheid ergens anders naartoe zou gaan. Populair gezegd gewoon en snel, zonder terughoudendheid, het Joodse volk zou ongelovig zijn, maar de zaligheid zou terechtkomen bij de 10 stammen van Israël, de heidenen, en daar gedeponeerd worden. En dat is wat hier tevoren wordt aangekondigd. Wat ook wordt aangekondigd natuurlijk is de algemene gedachte dat waar het woord van God gepredikt wordt, maar tegelijkertijd wordt afgewezen, ontstaat bij de afwijzers verharding, afstomping noemen we dat. Het is een minder plechtig woord, maar het is verharding en men hoort het op den duur niet meer. Ik heb de indruk dat het niet alleen onder de Joden zo is trouwens, ook in onze dagen. Men heeft het dikwijls al zo vaak gehoord dat het niks meer zegt. Daarom ben ik altijd van mening, als iemand het evangelie vertelt, doe het dan niet af met een paar kreten, maar vertel het zo goed. Hè? Zodat ze niet de schouders ophalen enzovoorts. Omdat het ze toch niet raakt en maar oppervlakkig verteld wordt. Want daardoor ontstaat ook die afstomping. Hè? Dan zeggen ze, ja, uiteindelijk zeggen ze, dat heb ik al zo vaak gehoord. En dan blijft het zo, dan is er helemaal geen ingang meer. Veel meer kunnen we er niet aan doen, overigens. Niettemin, Jesaja wordt gezonden tot dit volk. En hij krijgt de opdracht, op ironische wijze denk ik enigszins, krijgt hij de opdracht mee om dat volk te verharden. Niet dat dat de bedoeling is, maar dat zou wel het resultaat zijn van de prediking. En dat is niet alleen hier bij Jesaja het geval. Dat ik eerst op vers 9 en 10 ben ingegaan, dat is om te laten zien dat dit hoofdstuk in het algemeen spreekt over onze dagen. In ieder geval dat onze tegenwoordige tijd in beeld is. De situatie namelijk van een ongelovig Joods volk. Want hoe dan ook, die woorden worden in elk geval in Johannes 20, maar dat hebben we, dacht ik, vorige keer besproken, toegepast op onze tegenwoordige tijd. Maar daar staat ook dat Jesaja deze dingen sprak toen hij zijn heerlijkheid zag. Maar wat zag hij? Nou ja, dat visioen hier aan het begin van het hoofdstuk. Hij zag de Heer Jezus uiteraard. Maar die naam komt hier niet voor. Hier heet het vanaf vers 1. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. En de seraf stonden boven hem, en ieder met 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En een ander, En de een riep tot de andere en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En zo verder. Maar zoals ze zegt, Johannes 12 zegt dat Jesaja hier de Heer Jezus zag. En toen ook die woorden sprak over de verharding van het volk. Met andere woorden, Jesaja krijgt hier een blik, zeg maar, de hemel in of zo. Maar, en ik denk dat ik dit vorige keer ook gezegd heb, het is een misverstand te denken dat voor de gelegenheid ergens daarboven een gordijn openging, bij wijze van spreken, en dat Jesaja even nog naar binnen mocht kijken hoe het daaruit zag. Daar was het niet en zo ziet het er ook niet uit. Jesaja kreeg een visioen. Een beeld, een plaatje, een voorstelling van zaken. En zoals dat dan gewoonlijk is, dat is nou eenmaal kenmerkend voor visioenen. Het is een symbolische voorstelling van zaken. Dat is tamelijk kenmerkend voor de profetieën. Dat wil zeggen, zodra het komt in de vorm van een visioen, dan heb je altijd van doen met typologie, zeggen we dan. Met symboliek, met overdrachtelijke dingen. Ik bedoel, Johannes keek ook eens en, maar ik moet u zeggen, in de hemel zijn geen draken. Maar hij zag er wel in. Of er in de hemel vrouwen zijn, zuster. Nou, niet met een baard in elk geval, man. Hoewel, er zal wel gezongen worden, moet ik u zeggen, man. Maar je komt van zo'n stom beeld niet meer af, hè. Maar goed. Ja, erg is dat. Maar vooruit, hè. Maar hij zag wel een vrouw bekleed met de zon, maan en 12 sterren en wat het maar was. En dat zag hij. Maar ja, dat is een visioen. En daarna wordt het ook enigszins verklaard, min of meer, een beetje. Die draak is dan de uitbeelding, in elk geval, van de Satan. Die er soms uitziet als een engel des lichts. En dat lijkt weer niet op een draak. Maar beide zijn uitbeeldingen van Satan. We hebben er nog een paar achter de hand. Maar die zal ik u ook maar besparen. Maar het is symboliek. Of Johannes ziet zo'n beest met 7 koppen en 10 hoornen. En weet je veel wat de man allemaal zag. Maar het is symboliek. En toen zag hij, uiteindelijk zag hij een stad uit de hemel nederdalen. Four Square, zoals het lied zegt. Een kubus. Maar het is symboliek. Enzovoorts. Het wordt vaak niet eens erkend of herkend. Maar ja, daarom zeg ik het maar. Hè. Dit ook is symboliek. Dit is een symbolische voorstelling van de Messias. Van de Heer Jezus Christus. Dat zo is. Nou ja, ik citeerde wat uit Openbaring. Hier in Jesaja 6 vers 3 staat: de een riep tot de ander en zeiden, ze riepen dus tot elkaar, en ze riepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Riepen ze. En in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Openbaring 4 vers 8. En daar heb je dus ook zo'n visioen. Naar Openbaring 4. Waar sprake is van 4 dieren. We komen er straks nog, dus vooruit maar weer. Er ligt maar een papiertje bij. Maar er staat in de 4 dieren die om de troon waren in het visioen van Johannes, die de hemel in keek, om zo te zeggen. De 4 dieren hadden elkeen voor zichzelf 6 vleugels rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht, zeggende. Dus ze roepen tot elkaar, dat hoort bij het plaatje. Ze doen geluid bij dus, hè. Ja. Zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En via die was en die is en die komen zal, komen we bij weer een paar andere teksten terecht. En het zijn allemaal uitspraken over de Heer Jezus Christus. Over de Messias, dat is in ieder geval hier in Openbaring 4 en 5 ook het geval. En daar is ook sprake van een troon, hè? Dat staat in vers 2. Er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. En daar wordt er van alles beschreven, inclusief de hele kerkenraad. Inclusief de 24 ouderlingen, las ik net even zo gauw. 24 oudsten rondom de troon. En er zijn ook die vier dieren, maar je moet begrijpen wat het voorstelt. Het is een uitbeelding van de Messias als zodanig. Degene namelijk die in deze hoofdstukken, Openbaring 4 en 5, aanstalten maakt om zijn heerlijkheid te openbaren. Het is de inleiding tot de wederkomst van Christus, zeg maar. Eigenlijk nog tot de 70ste week van Daniël, want dat vinden we daarna in hoofdstuk 6. Maar daar zijn we nog even niet, want ik ga nog even terug naar Jesaja hoofdstuk 6. In het jaar toen de koning Uzzia stierf. Wij weten nauwelijks welk jaar dat is. Van zijn dood weten we nog net iets, al moet je dan wel wat zoeken. En dat is soms nog niet eens zo heel eenvoudig, want de man heet ook Azaria. Uzzia. Ja. In het ene boek wordt hij Uzzia genoemd en in het andere wordt hij Azaria genoemd. En Uzzia, dat ja, dat weet u aan het eind, hè? Dat is gewoon de naam van Jehovah. En Uz, dat kennen we uit As, van Boas en zo. Kracht. Dus Uzzia betekent zoveel als mijn kracht is Jehovah. Of andersom, Jehovah is kracht, iets neutraler. En Azaria, nou ja, Azar, dat is ook een bekend Hebreeuws woord. Ezer, hulp. Ja? Van Eben Ha-Ezer en Eleazar en van Lazarus en wat het maar was. Dan is het Jehovah is hulp. Maar de dood van Uzzia. Kijk, Uzzia, bijgenaamd Azaria, was een koning uit Juda. Die geloofde, hij kwam na Amazia, dacht ik. Maar hij was een koning die dan toch wel wat deed aan de dienst aan Jehovah, om zo te zeggen. Was al tamelijk uniek, maar in Juda gebeurde dat nogal eens. Maar in ieder geval een koning van Juda. Alleen het gaat toch fout. Met Uzzia, bijgenaamd Azaria. Nou, hij gaat dood, maar dat doen ze allemaal. Dat is eigenaardige gewoonte bij, vooral in het Davidische koningshuis, kan ik wel zeggen. Dat ze door de dood verhinderd worden te blijven. Maar er was iets anders mee aan de hand. Maar dan moet u even zoeken naar 2 Koningen 15. Twee Koningen 15. Daar heet hij Azaria. Maar het is dezelfde. Ja, ik weet het, ja. Ja. In Koningen heet hij Azaria, in de boeken der Kronieken, welke dan ook maar, heet hij Uzzia. Maar het is gewoon dezelfde. Hij was 16 jaar toen hij koning werd, staat er allemaal bij. Opvolger van zijn vader Amazia, dus het kan niet missen, het is dezelfde figuur. Maar hij heeft die beide namen, wat er nog maar weinig zijn trouwens aan namen. Een beetje koninklijk iemand heeft meteen een hele reeks namen en titels. Voornamen, achternamen en wat het maar was. Ja. En één Sophie-nummer. Ja. Hij was 16 jaar oud, staat er ook bij, toen hij koning werd. 2 Koningen 15, vers 2. Ook te vinden in 2 Kronieken 26. Dat staat eronder, dus die vindt hij vanzelf. Ja, klopt. En de naam van zijn moeder was enzovoorts. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren, naar al wat zijn vader Amazia gedaan had. Alleenlijk werden de hoogten niet weggenomen. Het volk offerde en rookte nog op de hoogten. Aan de afgoden wel te verstaan. Misschien dacht de man ook wel dat er niks mis was met een culturele, multiculturele samenleving. En je moest toch een beetje tolerant zijn en vrijheid geven aan andere religies. En Ja, moet ik toch maar zeggen. Hè? Ja. Maar het resultaat is wel... en de heren plaagden de koning dat hij meelaats werd... tot de dag zijns doods. Dus hij is er niet van genezen. En hij woonde in een afgezonderd huis. En Jotam, de dochter, toen maar. En Jotam, de zoon des konings, was over het huis richtende het volk des lands in de praktijk. En dat was het dan. En vers 7, Azaria ontsliep met zijn vader en ze begroeven hem bij zijn vader in de stad Davids. En zijn zoon Jotam werd koning in zijn plaats, uiteindelijk. Dat is, meer is daar niet over te vertellen, meer staat er ook niet over in de Bijbel, feitelijk. De man werd meelaats en dat bleef zo, het kwam ook niet meer goed. Maar meelaatsheid, ja, er zijn er wel meer die meelaats waren in de Bijbel... bijvoorbeeld Mirjam, maar die genas. Ik ga het allemaal niet opzoeken, dat is me veel te ingewikkeld. Maar op een gegeven moment wordt Mirjam meelaat. En dan wordt ze buiten de legerplaats, dus onderweg in de woestijn. Wordt ze ook in opstand tegen de broer en zo. De gedoe altijd in die families. Maar in ieder geval, ze wordt buiten de legerplaats gebracht en is daar een poos ziek, ik weet niet meer, een week of iets, in 7 geloof ik. Maar en de tijd dat ze meelaats was, bleef Israël in dat legerkamp. Zo wordt het beschreven. Dat wil zeggen, toen stond de geschiedenis van Israël min of meer stil. En pas toen ze genezen was, ging de geschiedenis weer verder. Je zou toch met dit soort woorden kunnen denken aan onze tegenwoordige tijd met betrekking tot het Joodse volk. Het was ongelovig, geschiedenis staat stil. 69 weken voorbij, maar het gaat niet verder. En pas in de toekomst breekt de 70ste week aan. En daarna gaat het verder, dat wil zeggen als het volk alsnog tot geloof komt. Kijk, populair, logisch, populair is de gedachte dat meelaatsheid een beeld is, niet gevolg hoor, beeld is van zonde. U weet wat meelaatsheid is? Niet zo smakelijk om te vertellen, maar het is eigenlijk gewoon populair gezegd dan maar weer, het is de werking van de dood. Ik bedoel, het lichaam gaat tot ontbinding over terwijl het nog leeft. Maar dat is het eigenlijk, hè? Uiteindelijk vallen de ledematen er gewoon af. Dat wil zeggen, het is een ziekte van de uitwendige mens. De huid betreffende is de gedachte bij het Hebreeuwse woord. Iets met de buitenkant. Die deugt niet. Maar populair is de gedachte dat meelaatsheid een beeld is van de zonde. Daar kom je vanzelf op, omdat de Heer bij gelegenheid meelaatsen geneest. En een beetje evangelist maakte daar altijd dankbaar gebruik van. Vroeger tenminste, in mijn dagen. Van, we zijn allemaal meelaats enzovoort. We moeten genezen worden en de Heer doet dat dan. Of dat bijbels is zo? Jawel. Jawel, maar een beetje grof, een beetje onnauwkeurig, ongenuanceerd. Waar het over gaat, namelijk bij meelaatsheid, is dat weliswaar aan de binnenkant leven is, maar aan de buitenkant is bederf. Dat wil zeggen, het leven drukt zich niet uit naar buiten toe. Het komt niet tot uitwerking in het leven als zodanig. En dat zonde is, ja, het is doodzonde. Dat mag ook duidelijk zijn. En het punt met Israël als volk is eigenlijk geweest, vereenvoudigd gezegd, Dat leven was er wel, dat woord was er ook wel. En ze hadden het bij zich, maar het werkte niet uit naar buiten toe. En wat deze Azaria Uzzia betreft, Ja, de bedoelingen waren wel goed, maar het werd niet volledig uit. Aan de buitenkant blijft het toch een land vol met afgoderij. Hoezeer dan misschien ook de Heer gediend werd in Jeruzalem, dan nog, ja, het komt niet door. En hetzelfde kan gezegd worden over het Joodse volk. Dat is altijd het ambivalente, heet dat, in het Joodse volk. Aan de ene kant bewaren zij heel wat Bijbelse waarheid. Misschien wel de Bijbel. Nou ja, wij doen dat, maar van oorsprong doen zij dat. Hebben hem ook verzameld en bewaard enzovoort. Maar vastgezet in een systeem, alleen het werkt naar buiten toe niet uit. De Heer trouwens bij gelegenheid zei, ik las het laatst nog, maar ik weet niet zo gauw mee waar. De Heer zei tot zijn toehoorders, hij zei, al wat de schriftgeleerden u zeggen, doet dat. Maar gedraag je niet zoals zij. Met een arrogantie, een bittige waarde en een gebeden op de hoeken van de straat en wat het maar was allemaal. Het was allemaal huichelarij. Zo, er zit ergens een kern die deugt, maar naar buiten toe werkt het op geen manier uit. Dat wordt weggehouden. En dat is ook in de praktijk de situatie van het Joodse volk. We hebben trouwens nog een heel specifieke kwestie van melaatsen in het Nieuwe Testament. Die noem ik dan ook maar even, want dat past goed in dit verband. Er waren eens 10 melaatsen. En die werden door de Heer genezen, alle 10. En hij zei, want de wet is wet, Mozaïsche wet is Mozaïsche wet. Ga heen, vertoon u aan de priester, want zo moest dat. En dan werden ze geacht of bepaalde offers te brengen. En dan staat er laconiek, maar er kwam er maar 1 terug. Bij de Heer. En waar zou dat nou een beeld van zijn? Ja, het is 10 melaatsen. Ik had het verhaal nog niet eens helemaal verteld. Maar dat komt zo wel. 10 melaatsen worden genezen. Dat wil zeggen, als ik het compleet vertel, de 2 stammen, het Joodse volk, zou melaats worden. Tot aan in dood toe. Einde van de 7e week van Daniel. Maar in plaats daarvan worden 10 anderen genezen. Er zijn een beeld van de 10 stammen. En daaruit komt er 1 terug bij de Heer. Die is een beeld van de gemeente. Dus, 1 uit die 10. Nee, die 10 stammen, als het een vrouw was, kwam er 1 uit en dan was die ene man. De gemeente, dus Openbaring 12. Of zaligheid gaat naar een ander volk, zal zijn vrucht voortbrengen. Het gaat namelijk naar die 10 en de vrucht die eruit voorkomt is die ene. De gemeente dus. En van die genezen relatie die terugkomt bij de Heer staat. En hij was een Samaritaan. Dus dan weet je het nou helemaal zeker. Hè? Want Samaria was de hoofdstad van het 10 stammenrijk. Nou ja, goed. Die melaatsheid is dus een uitbeelding van het ongeloof. Daar komt het in de praktijk op neer. Men heeft wel wat, maar men doet er niks mee. Het is dan wel gepredikt, maar men aanvaardt het niet. Enzovoorts. Dat is feitelijk wat het is. En die Uzia is dus eigenlijk gewoon een beeld van het Joodse volk. Ongelovig. En verdwijnt dan ook, Uzia verdwijnt dan ook van het toneel. Hij sterft. Maar terwijl dat gebeurt, oftewel het gebeurt dus in ieder geval binnen dat jaar, het wordt eraan gerelateerd, dan ziet Jesaja een uitbeelding van de verheerlijkte Christus. En dat is waar het om gaat. Dat brengt ons aan het begin van onze bedeling. Hoe dan ook. En dan krijg je ineens een hemelsvisioen, een blik in de hemel. Dat is helemaal niet gebruikelijk in het Oude Testament of zo. Maar omdat het een uitbeelding is van onze bedeling met alleen maar hemelse dingen, ligt het toch redelijk voor de hand. Bovendien, de beschrijving die daarna volgt, komt ook overeen met de tegenwoordige positie van Christus, zoals we die beschreven vinden inderdaad in Openbaring 4 en 5, waar we al snel even waren. En daarna wordt het nog wat moeilijker, maar ik lees eerst maar gewoon door. Ik zag de Heere zittende. Nou ja, u weet wat tot de opgestane Christus gezegd is. Juist, werd gezegd, zit aan mijn rechterhand. En dat is niet zomaar een woord. Dat woord zitten staat inderdaad ook voor rusten. Zo wordt het soms ook vertaald. Maar in de zin van nagedane arbeid, er ergens mee ophouden. Dit was het dan. Tot zover. Ga maar zitten. Zit aan mijn rechterhand. En dat is wat in de Hebreeënbrief nogal uitgebreid becommentarieerd wordt. Niet alleen wordt dat aangehaald, deze uitspraak uit Psalm 110 vers 1. Trouwens aangehaald in heel wat nieuwtestamentische bijbelboeken. Maar ook toegelicht in de zin van dat de Heer zelf zijn rust is ingegaan. In Hebreeën hoofdstuk 4 heet dat zo. En dan vraag je je af, waar haalt die apostel die terminologie dan vandaan? Zijn rust ingegaan. En het antwoord is, dat woord voor zitten is het woord voor rusten. Dat is het dan. En de ark rustte op de Ararat, staat er dan. Ergens in Genesis. Hij zat op die berg, het was het einde van de tocht, dat was het dan. Enzovoorts. Dat is de betekenis van de term. En hier wordt gezien de Heere zittende. Dat is dus per definitie aan het eind van een bepaalde loopbaan, een bediening, een werk. Op een hoge en verheven troon. Dus dan ben je sowieso bij Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, omdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Enzovoorts. En daarna komt hij ook overeen met Psalm 8 en Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die voor korte tijd onder de engelen gesteld was, maar God heeft hem verhoogd. Uitermate verhoogd, volgens Filippenzen. Enzovoort. Een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervullende de tempel. Hoe dat er precies uitgezien heeft, weet ik niet. Maar de zoom van iemands kleed is een beeld van tot waar iemands invloed, actieradius, tot waar iemands invloed strekt. Dat is de zoom. Zoom is synoniem met grens. Dus het gaat altijd aan de zoom. Wij gebruiken het woord zoom trouwens ook voor grens. Hè? Aan de zoom van het bos en dat soort dingen meer. Ja, niet dat daar een omleg aan zit, maar de zoom, dat is gewoon de grens, daar houdt het op. Je vindt het uitgebeeld, die zoom, die komt nog alles voor in de Bijbel. Trouwens ook bij de hoge priester, als ik me goed herinner. Hè? In het kleed van de hoge priester. En ook met die belletjes er nog aan en al dat soort dingen. En dan heb je nog Psalm 133, die kan ik onthouden. Psalm 133, denk ik. Psalm 133 over die olie op het hoofd van Aaron. Het druipt in zijn baard langzamerhand. En je moet het langzamer lezen dan het er staat, hoor. Want zo snel gaat het allemaal niet. Het is te dikke, die olie, dat weet je. En dan langzaam, en tot aan zijn zomen. Helemaal. Maar het duurt een tijd voordat dat helemaal doorgewerkt is. En dus de uitbeelding van de positie van Christus. Het duurt een tijd voordat dat helemaal, die heerlijkheid van Christus, de reuk die daarbij hoort, inderdaad ten volle geopenbaard zal zijn. Dan heb je nog zoon. Heb je ook nog, even goed nadenken, dan heb je nog Saul, die iets ging doen wat hij helemaal niet mocht doen. Die dacht dat hij ook voor priester kon spelen. Nou hebben ze dat wel eens meer gedaan zonder noodlottige afloop. Maar Saul kon dat in ieder geval zich niet permitteren. Al was het maar omdat Saul een beeld was van de heerschappij van de wet. En zo zonder meer onder de wet zijn koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden. Hoe dan ook, Saul dacht dat hij zelf kon gaan offeren. Maar toen kwam Samuel. En die greep hem bij het weggaan, greep hij hem bij de zoom van zijn kleed. En sneed er een stuk af. En hield het omhoog en zei: alzo zal het koninkrijk van u worden weggenomen. Heb je dit nog? En dat het zo gebeurde, namelijk dat Samuel de zoom van het kleed van Saul afsneed, en niet andersom, zoals sommigen schijnen te lezen, dat het zo gebeurde, wordt mijn zins is duidelijk genoeg bevestigd doordat het later nog iemand precies hetzelfde deed. In het geheim. David, die kroop in de tent. Into your tent I'll creep, is de tekst van het lied, maar dat doet er nou niet toe. Maar hij kroop in zijn tent, dus net een stuk van het kleed van Saul af. Er stond er later mee en zei: zie je dat, pa? Dat was zijn schoonvader. Nou ja, dat was zijn schoonvader. Hij noemde hem vader, maar dat was ook nog tamelijk uitdagend. Omdat het ook kan betekenen: ik ga je straks toch opvolgen op de troon. Dat was ook zo. En de zoon van het kleed van die koningsmantel van Saul werd vastgehouden door David. Daar zit natuurlijk een heleboel aan vast. Maar het doet er nou niet toe. Het gaat maar om de betekenis van die zoon. Dat is de uitwerking van iemands positie, van iemands functie, van iemands werk, van iemands heerlijkheid of zo. En dan hebben we in het Nieuwe Testament er nog één. Waarbij, zoals het lied zegt: o, raak in het geloof slechts zijn kleed aan. Bekeert u en gij zijt verlost. Ik weet niet waar het lied ergens staat. Dat was het verhaal van die bloedvloeiende vrouw. En zij was een Samaritaan. Nee, ze was niet een Samaritaan. Nee, staat er niet bij. Nou ben ik in de war met een ander. Maar die bloedvloeiende vrouw die hem van achteren, dat wil zeggen buiten zijn zichtveld, hem aanraakte. En er wordt nogal veel werk van gemaakt van: wie is die vrouw? Ik vind het leuk, want er wordt nog steeds werk van gemaakt. Nee, niet letterlijk bedoel ik nu. Maar overdrachtelijk. En de discipelen zeggen: wat een vraag zeg. Wat een vraag. En dringen de menigte en dan vraagt hij: wie heeft mij aangeraakt? Iedereen. Nee, zegt hij, het is één bijzonder. En tot vandaag weten we niet. Nou ja, enzovoort. Wie dat dan geweest zou moeten zijn. Ik zal iets wat anders vertellen. Ik ben opgegroeid met symboliek uit de Bijbel. Maar om een of andere reden kwam daar toch eigenlijk niet echt aan te pas. Ik zeg het wat terughoudend hoor. Want later spreek ik mijn vader weer, dus ja, dan voorzichtig zijn. Maar eigenlijk kwam daar niet aan te pas het idee van dat ook die geschiedenissen allemaal zo hun profetische betekenis hebben. Althans, dat heb ik nooit echt van hem begrepen. Of ik heb hem er nooit over horen spreken. Dat is ook vreemd trouwens, maar vooruit. Maar ik las een van die boeken van Roosendaal. Klaas Roosendaal. En die had het over die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw. En die zei: nou ja, die heer was onderweg naar het dochtertje van Jairus. Die is een beeld van het Joodse volk. Maar terwijl dat kind stierf, had de heer geen haast. En in die tussentijd werd die vrouw, die bloedvloeiende vrouw, werd genezen. En hij zei: nou ja, dat dochtertje van Jairus, van de overste van de synagoge enzovoorts. En Jairus is weer Aaron enzovoort in het Hebreeuws. Maar goed, dat is dus een beeld van het Joodse volk. Dat inderdaad zou overlijden, dat wil zeggen onder het oordeel zou komen. Maar in die tussentijd wordt iemand anders genezen. Die bloedvloeiende vrouw enzovoorts. En hij zei: ja, die bloedvloeiende vrouw is een beeld dan van de. Het blijft zo natuurlijk, hè? vrouwen al een tijdje, die brengen me altijd helemaal in de war. Maar die bloedvloeiende vrouw die genezen wordt, is een beeld van de gemeente. En ik weet nog dat ik dacht, god, dat is mooi. Dan moet er in al die andere verhalen ook zo'n betekenis zitten. Toch hou je dan een vraag over. Want, hè? Want wat was de gemeente dan voor die gemeente genezen werd? Hoezo? Was de gemeente ziek dan? Stopt het verhaal, dan klopt het toch niet echt. En als je zegt, oh nee, maar die bloedvloeiende vrouw is een beeld van de volkeren. En die worden genezen, want daar gaat de zaligheid naartoe. Want er staat in Jesaja, gaat naar de heidenen. Of staat in Handelingen, zij dan bekend dat de zaligheid naar de heidenen gezond is. Dan zit je met een nog veel omvangrijker probleem. Want wie is dan, wat is dan die grote schare die daaromheen stond? En zegt niet, de vrouw was willekeurig iemand uit de schare, want dan had de heer die vraag niet gesteld. Het ging er juist om, wie is die ene? Zie? En daar kun je lang en kort over doen, maar het komt er uiteindelijk op neer. Die hele schare, die menigte, dat zijn de heidenen, de volkeren als zodanig. En die ene daaruit, dat zijn de 10 stammen van Israël. Want als die ene vrouw die sterft, of van de synagoge, dochter van de overste van de synagoge, als die een beeld is van de 2 stammen, moet die vrouw moet een beeld zijn van de 10 stammen. Die was ziek, namelijk onvruchtbaar, want dat is de strekking van haar kwaal, zal ik maar zeggen. Maar ze wordt genezen. En het verhaal is eigenlijk niet af, want wat is nou, waartoe zou die vrouw genezen moeten worden? Om weer vruchtbaar te worden. Zodat de vraag is, en is ze daarna nog bevallen? En dan klopt het verhaal ook. Namelijk, daar moet dan de gemeente uit voortgekomen zijn. Ze moeten zijn zoon gehad hebben. Als je het verhaal zelf moet afmaken, dan, dat hoef je niet, maar als je dat zou doen, dan moet ze daarna een zoon gehad hebben en die is een beeld van de gemeente. En als u dan vraagt waarom wordt dat niet vermeld, dan zeg ik, ja, dat weet u toch zelf ook, waarom niet? Dat is toch het verborgen werk, gods in onze dagen. Ik bedoel, het klopt dan aan alle kanten. Afgezien daarvan hebben we trouwens, dat schijnt niemand te weten, zorgvuldig geheim gehouden, we hebben ook een bloedvloeiende man in de Bijbel. Op Malta. Waar Paulus terechtkomt. Met zijn scheepje zonder zeil en roer. Oh nee, dat was het niet. Maar zoiets was het wel. Zijn schipbreuk, weet u nog? Kwam op Malta terecht. U weet wel, Melita, dus de uitvinder van de koffievelders. Malta. En de overste van het eiland, die had dan weer een vader. Grijpt dus heel ver terug. Ja. En die was bloedvloeiend. Dat zal dan op een andere manier geweest zijn dan die vrouw. Ik weet nog niet hoe dat zit, daar heb ik geen verstand van. Maar die werd daar genezen. Maar dat eiland is een beeld van het eiland wat nog verder naar het westen ligt. Van de Britse eilanden namelijk. Kan niet missen hoor. En dat betekent dat er later op de Britse eilanden ook het baas van het spul tot geloof moet zijn gekomen. En dat is ook zo. Kennen we allemaal uit de geschiedenis. Die dingen die kloppen heus, die rijmen op elkaar. Het is onze onwetendheid dat we het niet weten. En verder is het een kwestie van die symboliek leren doorzien. Wat daar wordt voorgesteld, wat de essentie is van het verhaal enzovoorts. Maar goed. Melaatsheid hadden we het feitelijk over. Hè? Terug daar naartoe. Dat wil zeggen, Uzzia was melaats. Het is een uitbeelding van het Joodse volk in ongeloof en het kwam ook niet meer goed. In plaats daarvan, maar dan heb je de kortsluiting met andere geschiedenissen, in plaats daarvan komt het met een andere partij goed. En wordt genezen enzovoort. Maar die dood van Uzzia hier markeert dus eigenlijk wat je zou moeten noemen de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Het einde van de 69 weken van Daniël en het aanbreken van deze dagen van de verborgenheid enzovoorts. En wat die zomer betreft, ja, dat is inderdaad de heerlijkheid van Christus. En de heerlijkheid van Christus vervult de tempel. En nou, moet ik nog uitleggen wat de tempel is? In dit verband? Dus natuurlijk, dat is de gemeente. Uiteraard. Christus staat letterlijk in het Nieuwe Testament in Efeze 1, het laatste vers. Christus is de vervulling van de gemeente. En de gemeente is de vervulling van Christus, staat er trouwens ook. Maar zo is dat. En de heerlijkheid van Christus komt alleen tot uitdrukking in de tempel, namelijk de gemeente. Dat is dus de begrenzing. Verder komt het niet, daarom heet het zomen. Maar je vindt het ook terug in Openbaring 11, waar de tempel gemeten wordt, en dan staat er uitdrukkelijk, en niet meer dan dat, alleen de tempel, niet de voorhof. En dat is ook een uitbeelding van de voltooiing van de gemeente als zodanig. Enzovoort. Het is een symboliek die zich in de Bijbel vele malen herhaalt. Dus moet het herkenbaar zijn. Hè? Kortom, een beeld van een verheerlijkte Christus met zijn volk. Zijn tempel, zijn priesterlijk volk, of hoe dat maar heten mag. Daarna wordt het pas echt lastig. Want dan moet ik opboksen tegen allerlei vooroordelen. Er staat er namelijk, de seraf stonden boven hem. De serafs. Ik geloof niet dat er een aantal bij staat. Hoeveel serafs er waren. Serafs is het meervoud van seraf, als Nederlands zou geweest zijn. Maar het is een Hebreeuws woord, seraf. En dan is het meervoud serafim. En dat woord gebruiken we ook in het Nederlands. Het hele woord is trouwens niet vertaald, seraf. Het betekent vurig. Met vuur. Maak u een vurige slang. Bij Mozes. Ja. En soms staat daar het woord slang in de vertaling wel, maar in de grondtekst niet eens. Dan staat er gewoon, maak u een seraf. En uit het verband weet je dan dat hij een slang gemaakt heeft. Enzovoorts. Kortom, via seraf of via vurige kom je bij slang. Men zegt dat het verband tussen slang en vurig gelegen is in het vurige gif van de slang. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat het bedacht is, maar weet ik ook niet. Maar wat ik nu maar gewoon even heel kort zeg is dit. Men heeft het, om bij gebrek aan termen, heeft men het weliswaar over engelen, die term hebben we. En omdat we in de hemel ook tegenkomen, bijvoorbeeld in dit visioen, serafim en elders cherubim, wordt gedacht dat serafim en cherubim speciaal soort engelen zijn. Van een of ander specifiek ras. Of, ja, hoe zeg je dat dan? Een andere soort. Of van een, in een specifieke functie. Waarna wij vragen welke dan. En dan weten we het niet, hè. U weet wel, Vondel had een dochtertje. Vondel. Joost, die wist een heleboel trouwens. Maar Joost van der Vondel, die had een dochtertje, die overleed vroegtijdig. En toen maakte hij een gedicht. Want hij had kennelijk het idee dat zijn dochtertje nu een engeltje was in de hemel. Of dat specifiek Rooms-Katholiek is, weet ik niet. Maar de man was Rooms-Katholiek. En hij dichtte iets over het cherubijntje, het zalig kindje. Het zalig kindje, enzovoort. Nog zoiets. De ijdelheden hier beneden aanziet met een lodderoog of zoiets. Weet je veel, ik kan die woorden zo gauw niet onthouden. Maar het is literatuur, mensen denken goed om, hoor. Literatuur. Maar hij dacht dat zijn dochtertje een cherubijntje geworden was. Zo van een engeltje, als synoniem voor een engeltje. Nou, weet ik niet. Ik dacht dat je bij de Rooms-Katholieken altijd eerst naar het vagevuur ging. Maar het is een misverstand. Het is een misverstand. Cherubijnen en serafijnen kom je in de Bijbel alleen tegen in visioenen. Draken trouwens ook. Want die bestaan ook niet. Ik bedoel, die bestaan niet. Iemand zegt, jawel. Nou, oké, dan bestaan ze, jawel, in de heraldiek, in de symboliek. En in sprookjes. Maar voor de rest ook niet. Die zijn uitgedacht voor een bepaald doel. En dat is ook het geval met wat wij serafs noemen. Of wat de Bijbel serafs noemt, de Bijbel. En ook wat de Bijbel cherubs of cherubim noemt. Als u mij vraagt, ik ken geen verschil. Ik heb het niet kunnen vinden tussen serafim en cherubim. Maar het zijn geen engelen. Als ik het lomp zeg, zeg ik, ze bestaan niet. Net zo min als draken en eenhoorns en griffioenen en wat het maar was allemaal. Dat zijn nog niet eens fabeldieren, die ik nou noem. Ze zijn symboliek. En daar worden ze gebruikt. Heb je dat nog? Dus je moet niet zeggen wat voor soort engelen of wat voor soort hemelse wezens zijn dat. Je moet je afvragen, wat stelt het voor? Sphinxen bestaan ook niet, bijvoorbeeld. Nee. Alleen maar in de symbolische functie. Nou, wat de seraf betreft, wij komen ze tegen onder verschillende namen. Sterker nog, in de plaats heette ze serafim, de andere plaats heette ze cherubim. In het meervoud van het Hebreeuws. En we kennen ze ook nog gewoon als, en dan heten ze dieren. Zo van wezens. Dat zou ik een aardige vertaling gevonden hebben. Wezens, en die hebben helemaal geen naam, want het is gewoon een zelfstandig naamwoord. Hè? Ja. Maar we komen ze inderdaad tegen in nummer 21. Wat betreft de seraf dan. En gewoonlijk vinden we ze een paar bij elkaar. Soms een enkele, dat is bijvoorbeeld bij de Hof van Eden. Als Adam en Eva uit de hof verdreven worden, dan staat er een cherub bij de poort. Ja. Dan is het er maar één, maar ik geloof dat dat ook de enige keer is dat er één in het enkelvoud genoemd wordt. En het andere is nummerie, ik kan het niet meer vinden. Nummerie 21 in vers 6. Toen zond de Heer vurige slangen, beide woorden staan er. Vurig is seraf en slangen is nachash. Onder hen, onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zij zeiden, we hebben gezondigd omdat we tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Bid de Heer dat hij deze slangen van ons wegnemen. Maar het woord slangen staat daar niet eens. Er staat alleen seraf, serafim. Deze vurigen. Licht geven ze dus in elk geval. Bid dat hij deze vurigen, serafim, van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En dat ze niet vertalen met serafim. Oh, ja, dat ligt voor de hand, hè. Want als je van een seraf maakt een soort engel, en dan nog een heel speciale ook, dan kan dat woord hier niet gebruikt worden. Maar het staat er wel. Toen bad Mozes voor het volk en de Heer zei tot Mozes, maak u een vurige slang. Vers 8, maar daar staat ook al niet het woord slang. Er staat gewoon, maak u een vurige. En stel ze op een stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Begrijp me niet verkeerd, het gaat over slangen. Zo zonder meer. maar niet over hemelse wezens. En dat bedoel ik nou maar. En waar de geschiedenis over gaat. De slang in het algemeen wordt geacht heerschappij te hebben over de stof. Vandaar dat zo'n beest kruipt in het stof zonder pootjes. Met zijn hele lijf in stof. En maar het betekent... Nou ja, het betekent ook dat de slang een beeld is van de duivel. Omdat die heerschappij heeft over de stoffelijke wereld. Maar het betekent ook dat de slang een beeld is van Christus. Omdat heel de wereld, inclusief de stoffelijke, aan hem onderworpen is. Inmiddels. Dan wel zou zijn, afhankelijk van vanuit welk bijbelgedeelte je komt. En Johannes, of de Heer Jezus, in Johannes 3... spreekt over deze verhoogde slang als type van Christus. Niet als type van de duivel. Dat kan er trouwens helemaal niet. Er staat daar heel uitdrukkelijk: gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. Staat daar. De zoon des mensen. Maar dan in zijn hoedanigheid als machthebber over de stoffelijke wereld. Zijn er dan twee? Dan zeg ik, nou, maak je niet ongerust. De oude slang, ook nog maar 12, de Satanas, de draak, zal vernederd worden. Zal vernederd worden uit de hemel naar de aarde en van de aarde nog tot onder de aarde. Zal verdwijnen. Allemaal beeldspraak, maar niettemin volstrekt begrijpelijk. Maar het is maar om u te laten zien dat het woord seraf niet zomaar betekent een hemels wezen. En dat het inderdaad gebruikt wordt als beeld van... eigenlijk als beeld van Christus. Hè. Maar ik kom daar zo op. In Deuteronomium hoofdstuk 8... Daar lezen we over vurige slangen, dat is in vers 15. Dat is dus min of meer dezelfde uitdrukking. Waar vurige slangen en schorpioenen en dorheid en waar geen water was enzovoorts. Kortom, de Heer heeft hen geleid door die woestijn en de slangen heet de vurige slangen. En wat de specifieke betekenis is, van is, ja, dat weet ik niet. Maar ze heten nou helemaal zo. Vurige slangen, dodelijke slangen. De verwijzing is kennelijk dan toch naar nummer 21, die vurige slangen. Behalve in Jesaja 6, vers 2 en 6, waar het woord seraf gebruikt wordt, vinden we dat ook in Jesaja 14. Dat is in Jesaja 14, vers 28, in het jaar toen de koning Achas stierf, geschiedde deze last. Verheug u niet, gij gans Palestina, Filistea, het land der Filistijnen, want dat is wat Palestina is, hè? De Gaza-strook eigenlijk. Verheug u niet dat de roede die u sloeg gebroken is. Want de Filistijnen die leden nogal onder de Achas. Die kon ze wel aan. En dus waren de Filistijnen blij dat Achas overleden was. He? Waar de profetie is, verheug u daarover niet, dat de roede die u sloeg, Achas namelijk, gebroken is. Want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. En haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. Uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. Maar het gaat hier over, een, ik ben even aan het zoeken, het gaat hier over een... Oh ja, de, wat ze vertaald hebben met slang, dat is het woord seraf. Vurige. Dus uit de wortel der seraf zal een basilisk voortkomen. En een basilisk is eigenlijk een adder. Ja, basilisk is adder. Maar daarvoor staat de wortel der slang. En slang is het, gaat door voor vertaling van seraf. Uit de wortel der slang zal een andere slang, een nog ergere, basilisk en adder voortkomen. En haar vrucht zal een vurige seraf, vliegende draak zijn. Maar draak, dat is gewoon de aanduiding van een reptiel. En dus ook van een slang. Uit Openbaring 12 blijkt dat trouwens. De oude slang, de draak. Het reptiel. Enzovoorts. Wat hier aangekondigd wordt, is algemeen bekend trouwens. Tenminste, vroeger. Dat is dat weliswaar Agas stierf. Zodat de Filistijnen een beetje rust kregen, om zo te zeggen. Maar de aankondiging is dat er ooit iemand uit datzelfde huis, uit de wortel der slang, uit het Davidische huis, iemand zou komen en dan zouden ze er echt helemaal van lusten. En dat is nog een vliegende slang ook. Een vliegende draak. Dat is de Messias. Dat is Christus zelf. Zodat je in de Bijbel leest over een vliegende slang. En dat is Christus. Ik vind het persoonlijk heel aardig, omdat elders in de wereld, met name trouwens in Zuid-Amerika, nogal wat mythologische verhalen zijn over een vliegende slang. En dat is dan weer een soort messiaanse figuur. Men wacht daar op de terugkeer van Quetzalcoatl. Ja, met een Q en wat allemaal. Quetzalcoatl. Maar het is de Messias. Als je alles bij elkaar optelt, is die Quetzalcoatl weliswaar een vliegende slang, maar anderzijds een grote blanke man. Die daar ooit geweest is en die ze terug verwachtte. En toen de Spanjaarden daar kwamen, dachten ze even, hey, daar komen ze. Maar dat bleek een misverstand te zijn. De wereldgeschiedenis is vol met misverstanden. Maar goed, ik zal er niet verder over vertellen, maar het is in de Bijbel een beeld van de Messias. En als u mij vraagt, daarbuiten ook, maar doe maar weer. Kortom, het gaat niet over engelen als zodanig. Het gaat over die machtige dieren die hun macht laten gelden. Dat is wat het is. Serafim. Ja, Jesaja 30 is dat, hè? Vers 6, ja. De last der beesten van het zuiden naar het land des angstes en der benauwdheid, van waar de sterke leeuw en de oude leeuw is, de basilisk en de vurige vliegende draak. Vurige vliegende slang. Zodat de... Ja, u dacht dat het de naam was van een Chinees restaurant. Ja. Zodat degene die macht heeft over de stoffelijke wereld wel degelijk een hemels wezen of een hemelse kracht of een hemels iemand is, want hij vliegt. Vliegende leeuw bestaat ook, ja. Vliegend paard, ken je die ook? Bestaat ook, ja. Dat wil zeggen, in de symboliek. Ja, in de symboliek. Ja, vliegende leeuw is niet anders dan de vereniging van de leeuw en de arend. De leeuw is koning over al wat leeft en de arend is koning over al wat in de hemel is. En dat gecombineerd krijgen een vliegende leeuw. Ja. In Ezechiël 1 krijgen we nog wat van die figuren. In het visioen van Ezechiël in vers 4... Dan lezen wij, toen zag ik en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk en een vuur daarin vervangen. En een glans was rondom die wolk en uit het midden daarvan was als de verf van hasmal, uit het midden des vuurs. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren. En dit was hun gedaante. Ze hadden de gelijkenis van een mens. En elk een had vier aangezichten. Insgelijks had elk een van hen vier vleugelen en hun voeten waren rechte voeten en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf en glinsterden gelijk de verf van glad koper. En mensenhanden waren onder hun vleugelen aan hun vier zijden en die vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen. Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan de ander, en zij keerden zich niet om als zij gingen. Zij gingen elk een rechtuit voor zijn aangezicht heen. De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen en het aangezicht eens leeuws. Hadden zij vier aan de rechterzijde en ter linkerzijde hadden de vier eens ossen aangezicht. Ook hadden de vier eens arends aangezicht. En dan vers 13, aangaande de gelijkenis der dieren, een gedaante was als brandende kolen des vuurs. En zo verder, het is een zeer uitgebreide beschrijving. Maar uiteindelijk wordt de hele verschijning, het hele visioen aangeduid als de heerlijkheid des Heren. Zo heet hij. Maar het gaat mij uiteraard om die vier dieren. Maar dit visioen wordt een paar keer gezien door Ezechiël. Ook in hoofdstuk 10 namelijk. En boven het hoofdstuk staat tweede verschijning der cherubs. Maar dat woord kwam je in hoofdstuk 1 niet tegen. Ja, staat erboven. Jawel, maar in het hoofdstuk staat het niet. Nee, de heten het dieren. En nu in hoofdstuk 10 heten het alsnog cherubs. Dan wel cherubim. En dat wordt ook, de hele verschijning daar wordt ook inderdaad genoemd de heerlijkheid des Heren. Bijvoorbeeld in vers 4. Toen hief zich de heerlijkheid des Heren omhoog. Dat hele ding. Hief zich omhoog. Van boven, toen hief zich de heerlijkheid des Heren omhoog, van boven de cherub op de dorpel van het huis. En het huis werd vervuld met een wolk. En daarna vers 18, toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel des huizes weg en stond boven de cherubs. En de cherubs hieven hun vleugelen op en verhieven zich van de aarde omhoog voor mijn ogen als ze uitgingen. En de raderen waren tegenover hen en elk een stond aan de deur des oostpoort, der oostpoort van het huis des Heren. En de heerlijkheid des Gods Israëls, zo heet hij nu voluit, de heerlijkheid des Gods Israëls, was van boven over hen. Dit is het dier dat ik zag onder de God Israëls bij de rivier Gebar. En ik bemerkte dat het cherubs waren. Elk een had vier aangezichten en elk een had vier vleugelen. En de gelijkenis van mensenhanden was onder hun vleugelen. En vers 22, en aangaande de gelijkenis van hun aangezichten, het waren dezelfde aangezichten die ik gezien had bij de rivier Gebar. En dat laatste, dat van de rivier Gebar, is de verwijzing naar hoofdstuk 1. Zodat er een paar keer uitdrukkelijk staat, het is hetzelfde als wat gezien werd in hoofdstuk 1. Toen Ezechiël was bij de rivier Gebar. Opmerkelijk is dat Gebar dezelfde letters heeft als cherub. Ja. Het is een anagram. Van hetzelfde woord, eigenlijk. En om daar meteen maar op verder te gaan dan, wat die woorden betekenen, weten we niet. Maar het zijn wel weer dezelfde letters als bijvoorbeeld Baruch. Dat kennen we wel. Want dat betekent zegen. U weet wel, Baruch. Als die man een Latijnse naam moet hebben, dan heet hij Benedictus. Maar in het Hebreeuws Baruch, de gezegende. En in de Bijbel kom je in minstens één, ik geloof meerdere figuren tegen die zo heten. Baruch, de gezegende. Maar het is ook hetzelfde als Begoer. dezelfde drie letters. En daarvan weten we min of meer wat het betekent. Want dat is het woord voor eerstgeboorterecht. En als u mij vraagt, de cherubim geven uitdrukking aan de heerlijkheid van de eerstgeborene. Het zijn er hier vier in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 10 van Ezechiël. Maar we kennen nog een gelegenheid waarbij zich vier cherubim voordoen, naar het schijnt. Mijns inziens in ieder geval. Dat is op de Ark des Verbonds. Met cherubim. En de Heer zal van tussen de cherubim tot hen spreken. En de Ark des Verbonds is sowieso een uitbeelding van Christus. En het verzoendeksel van massief goud, inclusief de cherubim, gemaakt alles bij elkaar uit één stuk goud, officieel. De verzoendeksel is een uitbeelding van de hemelse positie van Christus in het bijzonder. De kist zelf, de ark zelf, was van hout, dat weet u, neem ik aan, van sittimhout overtrokken met goud. Dat is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus als de mens, gestorven en opgestaan. Van het oude is niks meer te zien, van het sittimhout. Het is overtrokken met goud. Dat is een beeld van de opstanding uit de dood. En het massieve deksel, het verzoendeksel met de cherubim, is een beeld van de hemelse positie van Christus. En dat het er vier zijn, ja, in alle afbeeldingen worden, vind ik, maar ik heb nooit een afbeelding gevonden waar vier cherubim op staan. Er zijn er altijd maar twee. Maar zoals ik het lees in de Bijbel, dan staat het met twee cherubim aan de ene zijde en aan de andere zijde. Dan heb ik er vier. En het is twijfelachtig, ik weet het. Het is niet zeker of je het zo moet lezen. Maar als ik moet kiezen tussen twee of vier, en dat moet ik, dan kies ik toch voor vier. Omdat we in Ezechiël ook vier cherubim vinden. Snap u? Met die vier aangezichten die beschreven worden. Ik weet niet of dat tot u doorgedrongen is in het snelle lezen. Aangezicht van een leeuw, een os, een mens en een arend. In hoofdstuk 1. In hoofdstuk 10 trouwens een leeuw, een cherub, een mens en een arend. Wat het maar zijn mag. En dan hebben we ze ook nog in Openbaring, hoofdstuk 4. Daar ga ik dan ook maar meteen naartoe. Vanaf vers 6 dus, hè. Een visioen in de hemel met betrekking tot een troon en een die erop zit. Dat was vers 2 en 3. En rondom de troon, vers 4, waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksem en donderslagen en stemmen en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, hetwelk zijn de zeven geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. En een zee in de Statenvertaling is gewoonlijk een wasvat. Zoals de koperen zee uit de tempel. En dit is een glazen zee, een wasvat. Dikwijls denkt men dat in de toekomst dat de zee van glas zal zijn. Dat is handig, dan kan je er doorkijken. Maar ja. Ik ken zelfs iemand die heeft zichzelf beloofd in de toekomst te gaan rolschaatsen op de glazen zee. Maar het is gewoon een wasvat, dat heet zo, de zee. Voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk, en in het midden des troons en rondom de troon vier dieren zijn de vol ogen van voren en van achteren. Van ogen wordt bij gelegenheid gezegd, ik weet niet of dat hier is of elders, dat ze uitbeelding zijn van geestelijke dingen. Als iets geestelijks is, dan is er een oog in. Vandaar dat de top van de piramide soms wordt afgebeeld met een oog erin, aangevende, nou ja, die top is er eigenlijk niet, die is geestelijk. Is overdrachtelijk, kan je eigenlijk niet zien. Maar dan zit dat oog erin. Kortom, dit betekent inderdaad niet dat de dieren alle kanten op kunnen kijken, maar dat ze een geestelijke betekenis hebben. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede een kalf gelijk, en het derde had het aangezicht van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend. Dat is weer datzelfde rijtje met een modificatie. Want nu is het leeuw, kalf, mens, arend. En in Ezechiël was het leeuw, gerub, mens, arend, of leeuw, os, mens, arend. En os en kalf beschouwen we sowieso als synoniem. En hoe een gerub eruit ziet, weten we niet, behalve deze beschrijving. Dus daar hebben we verder niets aan. Maar ze heten hier gewoon dieren. In Ezechiël 10, trouwens, staat ook vol ogen. Ezechiël 10, vers 12. En hier staat het in Openbaring 4, vers 8. En dan staat er in vers 8, en de vier dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die is en die was en die komen zal. En in Jesaja 6 zeggen ze precies hetzelfde. Heilig, heilig, heilig is de Heere die is en die is in de was, staat er niet bij, maar wel heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dat zijn voldoende gegevens om te besluiten dat die verschillende visioenen in essentie hetzelfde voorstellen. De verheerlijkte Christus namelijk, want zo heet het in elk geval in Ezechiël, de heerlijkheid des Heeren. En het is het commentaar van Johannes 12 op Jesaja 6, de heerlijkheid des Heeren. En via dat woord gerub kom je dus bij begoer, eerstgeboorterecht. En dat is dus wat het uitbeeldt, de positie van Christus als de eerstgeborene, de verheerlijkte, de verhoogde. En dat gebeurt in dit soort beelden, die wij niet zelf bedacht hebben, dus ja. Vraag me niet waarom het dan zo moet. Het gebeurt nou eenmaal zo. En als het er vier zijn, wil dat zeggen inderdaad voor overal, onbegrensd. Dat wil zeggen in heel de zichtbare wereld feitelijk, want daar staat die vier altijd voor. Zoals je ook hebt de vier hoeken of de vier hoornen op het altaar enzovoort. De vier hoeken der aarde, de vier windstreken. En daar gaat het later in Openbaring natuurlijk ook over. Ja, in Ezechiël en Jesaja ook, maar dat is in de volgende hoofdstukken. Ja, zelfs dat, ja. Het gaat om de openbaring van Christus vanuit zijn verheerlijkte, verhoogde positie. Dat is in ieder geval wat de cherubim uitbeelden op de Ark des Verbonds. De verheerlijkte Christus, de Messias, de middelaar van het nieuwe verbond, de eerstgeborene aller creaturen, of hoe het maar heten mag. Ja, dat is diezelfde heerlijkheid des Heren. Dit is leuk, ter illustratie. Dat is de laatste keer dat die heerlijkheid des Heren gezien wordt. In dat visioen zag Ezechiël de verheerlijkte Christus als het ware in Jeruzalem, dan wel bij de tempel, dan wel op de tempelberg. Ik heb het er straks overheen gelezen, maar hij stond voor het huis enzovoort. Dat is het huis des Heren, de tempel. En dat visioen eindigt in vers, dat is 11 vers 23... En de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad. Dat is niet noodzakelijk het geografische midden. Het is het centrum van de stad, maar dat is noodzakelijk de tempel. Maar daar was hij ook gezien. De heerlijkheid des Heren rees op uit het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Dat is de Olijfberg. Want dat is die berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Letterlijk zo in Zacharië 14, hè? Ja. Daarna nam mij de geest op en bracht me in het gezicht door de geest Gods in Galdea tot de gevankelijk weggevoerde. En dat was het dan. Dat wil zeggen, de verheerlijkte Christus wordt als het ware het laatst gezien op de Olijfberg. En dan weet je weer waar je bent. Dat is aan de aanvang van onze bedeling. En dat is, ja, dat is hemelvaartsdag, zeg maar. De hemelvaart van Christus vanaf de Olijfberg. Maar je zou het eigenlijk niet zo smal moeten nemen. Vanaf zogeheten Palmpasen had de Heer daar op de Olijfberg zijn domicilie. Zijn domus. Zijn huis. Zijn onderkomen. En vandaar bezocht hij weliswaar Jeruzalem en ging elke avond de stad weer uit. Terug naar de Olijfberg, staat in Lucas, staat dat hij dat elke dag deed. Hij vestigde zich niet in Jeruzalem, ook niet tijdelijk. Hij bleef op de Olijfberg. Dat zal in het huis van Maria, Martha, Lazarus geweest zijn. Welk huis het dan maar was, maar dat huis. En ook in de nacht dat hij verraden werd, na de paasviering in Jeruzalem in de opperzaal, zouden ze die kant op gaan. Laat ons van hier gaan. En ze gingen en ze kwamen niet verder dan de opgang des Olijfbergs, want daar werd hij gevangen genomen. Het verhaal eindigt dus steeds op de Olijfberg, die hele week al, en 40 dagen na zijn opstanding ook. Want vandaar voer het in hemel met de mededeling vervolgens, hij zal al zo wederkomen. En daar gaat het dus verder. Maar de opgestane Christus, ja, dat verhaal, dat eindigt op de Olijfberg. De eerste komst van Christus eindigt daar en dan was het over. En het verhaal gaat hier verder met ballingschap en zo, hè, in de volgende hoofdstukken. Dat is hoe het gaat. Er zit nog iets anders achter en dat vertel ik er nu gratis bij even, zo tegen het eind van de avond, denk ik. Dat is dat Ezechiël was, toen hij die visioenen zag, was hij aan de rivier Chebar. Dat staat in 1 vers 1. En 1 vers 3. En 3 vers 15. En 3 vers 23. En later lezen we weer, het was hetzelfde als wat ik gezien heb aan de rivier Chebar. Dat wil zeggen, het is heel duidelijk aan de rivier Chebar. Dat zijn dezelfde letters als het woord Cherub. Dus er zit ook al wat achter. Maar er is nog een heel ander ding. Ezechiël, dat is wel bekend, bevond zich onder de ballingen. Maar dat was niet in Babel. Dat is het hardnekkige misverstand, staat in alle handboeken. Hij was onder de ballingen in Babel. Nou, allitereert dat wel lekker zo, om het zo te zeggen. Maar dat klopt niet. Hij was niet in Babel, hij was wel in Galdea trouwens. Maar dat is een ruim begrip. Hij was namelijk onder de ballingen van de 10 stammen van Israël. Het heeft me heel wat moeite gekost om uit te zoeken wat de rivier Chebar was. Maar je komt allerlei wilde verhalen tegen. Namelijk, wij weten het niet, wij weten het niet, wij weten het niet. En dan is er altijd iemand die zegt, daar ga ik op promoveren. Ja. Die gaat uitzoeken. En die heeft uitgevonden dat er in Babel vroeger een kanaal was dat de verbinding bracht tussen de Eufraat en de Tigris. Babel ligt op een leuke plek eigenlijk. Het is een plaats, kijk maar eens op de kaart, waar de Eufraat en de Tigris het dichtst bij elkaar komen. Ze lopen min of meer parallel, maar het meandert wat natuurlijk. En daar komen ze het dichtst bij elkaar. En dat is voor de handel wel lekker, want het zijn natuurlijk de oude wegen, de waterwegen. En daartussenin is dus Babel gebouwd. Maar ze schijnen een kanaal gegraven te hebben tussen Eufraat en Tigris. En dus, er wordt tegenwoordig beweerd, de rivier Chebar, dat moet dan dat kanaal zijn, want het heeft verder geen naam. Dus je kunt het rustig zo noemen. Moet daar in Babel geweest zijn bij dat water. Waarom dat dan zo was en waarom dat dan in de Bijbel staat, heeft nooit iemand uitgelegd. in dat verband, wat er de zin van is. Maar als u mij vraagt, is het onzin? Want de rivier Gebar staat gewoon op de kaart. Alleen 500 kilometer naar het noorden ongeveer. Ja, nog steeds. Gabor, heet het. Gabor, maar ja, dat gaat alleen maar om die drie medeklinkers. Hè? En Gebar wordt bovendien in de Bijbel genoemd als een van de plaatsen waarheen de 10 stammen in ballingschap verdwenen. Naar het land van Medië, de steden der Mede. En Gebar wordt in dat verband genoemd. Ik weet zo uit mijn hoofd niet waar het staat. Maar wordt dezelfde naam gebruikt. Met andere woorden, Ezechiël bevond zich onder de 10 stammen van Israël in de ballingschap. Maar ja, dat levert dan weer het bekende probleem op. We hadden die 10 stammen afgeschreven, toch? Weggevoerd, nooit meer wat van gehoord. En ze zullen verloren zijn. Weet u wel? De verloren 10 stammen van Israël. Ik kan de term nauwelijks nog uit mijn mond krijgen. Want ze zijn nooit verloren geweest. Op geen enkele manier zelfs. En de aardigheid is dat de Bijbel zegt dat op een of andere wijze die 10 stammen in hun ballingschap alsnog de Heer zouden dienen. Op een of andere wijze en tot op zekere hoogte. Alles is betrekkelijk, bij ons ook. Maar wij vinden dus daadwerkelijk een profeet van de Heer onder de ballingen in Babel, dat is Daniël, maar ook onder de ballingen in Assur, dat wil zeggen onder de 10 stammen van Israël. En dat is Ezechiël. En bovendien wordt er beschreven in Ezechiël hoe een gezantschap van de Joden, van de 2 stammen die in ballingschap waren, zich meldt bij Ezechiël met vragen enzovoort. Ze zoeken die profeet op. Het is wel een paar 100 kilometer reizen, maar ook in de oudheid is dat geen enkel probleem ooit geweest, hoor. Afstanden af te leggen. Heb je die nog? En voor het geval u mocht denken dat we alle Bijbelboeken hebben gekregen alleen via de Joden uit de Babylonische ballingschap. Nou, dit stamt uit de Assyrische ballingschap en is in die verzameling dan toch in ieder geval toegevoegd. En bovendien kennen we ook nog, maar mag ik dan eigenlijk weer niet zeggen als ik achter de lessenaar sta, maar we kennen trouwens ook nog apocryfe boeken die ons via de Joden zijn overgeleverd, maar die houden zich ook bezig met de 10 stammen in hun ballingschap. Die contacten zijn er altijd geweest. En men zou zich dat realiseren. En het lijkt me hier ook wel op zijn plaats, want juist die visioenen, uitgebreid beschreven over verheerlijkte Christus, die vind je dus niet onder de Joden, nog in Jeruzalem, nog in de Babylonische ballingschap, maar je vindt ze notabene bij de 10 stammen in de Assyrische ballingschap, nog op dat moment. Maar dat heet dan niet meer Assyrische ballingschap dan, want het Rijk van Assur is dan onder de voet gelopen, inmiddels. Maar niettemin, bij hen komen deze profetieën uit Ezechiël het eerste terecht. En het gebeurt onder hen, om zo te zeggen. En dat is niet voor niks. Want ja, het evangelie, de zaligheid in onze dagen komt inderdaad niet terecht bij de Joden, maar komt terecht bij de 10 stammen van Israël. Wij kennen een verheerlijkte Christus, en die zit aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd enzovoorts. De Joden kennen hem zo niet. Hebben ze überhaupt geen idee van trouwens. Van de hemelse positie van Christus, van de Godheid van de Messias enzovoorts. En voor zover ze die ooit al gehad hebben, hebben ze die afgezworen sinds het christendom. Gewoon omdat wij hem zo kennen, willen ze hem sowieso niet zo kennen. Als wij zeggen, maar de Bijbel leert dat, of het Oude Testament leert dat, zeggen ze, nee, dat maken wij uit. Dat is ons boek, wij maken wel uit wat daar staat en wat het betekent. En terwijl ze vroeger Psalm 2, maar ook Psalm 110, beschouwden als messiaanse psalmen, hebben ze dat later gewoon afgeschaft. Nee, het gaat niet over de Messias, het gaat over David. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Of zit aan mijn rechterhand, enzovoort. Allemaal afgeschaft. Zo is dat gegaan. Men heeft zich afgezet tegen christelijke leer. En dat is het dan. Laat zich raden. Dus u weet hoe het gaat in de oorlog. Men graaft zich in. Huh? In de loopgraven. En er zit er totaal geen beweging meer in. Dat is wat er gebeurd is. Maar eens te meer wijst het ook die naam Geber, wijst feitelijk naar een verheerlijkte Christus met zijn eerst geboorterecht. En dat klemt nog meer omdat van het eerst geboorterecht binnen Israël zelf nou eenmaal meegeërfd is geworden via de 10 stammen van Israël. En dat je daar die Gerub bij tegenkomt en de naam Gebar, ja, dat ligt voor de hand. Langs die route moet je het zoeken. En dat het enigszins verborgen is, dat wil zeggen wat cryptisch wordt weergegeven, ja, dat is de aard van het ding. Dat is omdat het gaat om de verborgenheid als zodanig. Maar waar Ezechiël was, staat er niet voor niks een keer of 6, 7, hoe vaak het er maar staat. Aan de rivier Gebar. Zoek het maar op de kaart.
Ja, toen ze in de ballingschap werden ze al zo onder de heide gerekend in die 10.
Nou ja, men heeft ze afgeschaft. Men heeft ze weggeredeneerd. Zo van, dat is klaar. En met terugwerkende kracht wordt zelfs de naam Juda, in de zin van Joods, wordt toegepast op heel Israël. Vanaf de dagen van de dagen van Jacob eigenlijk. Dat wil zeggen, in ieder geval vanaf de dagen van de uittocht uit Egypte. En men noemt ze het Joodse volk dat uitgeleid werd uit Egypte. Zo heeft men afgerekend met die 10 stammen. En misschien is dat ook wel de bedoeling dat daar niet meer aan gedacht wordt. Maar de Heer denkt er wel aan en die voert gewoon zijn plan uit. En dat gaat des te beter, omdat men niet weet hoe dat zit met Israël. Toch heb ik altijd de indruk gekregen dat die Arabische wereld, die Mohammedaanse wereld, op een of andere manier dat toch heel precies weet, hoor, hoe dat zit. Maar, nou heel precies, misschien niet, maar zich dat wel bewust is. Want voor hen bestaat er geen onderscheid tussen tussen de Joden en de christenen. En daarmee de westerse wereld. Nee, dat is ook traditioneel. Zo christelijk is die westerse wereld niet meer, langzamerhand. Maar toch, die westerse wereld is ontstaan uit het christendom in hoge mate, in de loop van de geschiedenis. En vanuit het islamitisch standpunt wordt gesproken over de kleine Satan en de grote Satan. Dat wil zeggen, de Joden en Amerika eigenlijk. Want Europa rekenen ze niet eens, hè. Europa, dat is een flauwekul. Europa, dat is een fluitje van de cent. Het telt inmiddels niet meer. Maar dat maar even terzijde. Maar ze zien het als één geheel. En zelf beschouwen ze zich als Ismaël. En de grote tegenstander, dat is dus Isaac. En daaronder valt het Joodse volk. Maar daar vallen ook onder de Europeans, de Europeanen, zeg maar de blanken. En zij weten dat kennelijk heel goed. En dat is de grote tegenstelling die er nog steeds is. En de strijd tussen Isaac en Ismaël, die duurt tot vandaag voort. En gek genoeg, we zijn ons niet eens bewust dat dat de achtergrond is. Maar dat is de achtergrond, laat zich Bijbels verklaren, God heeft een strijd, en daarmee Israël heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Een strijd die pas in de wederkomst van Christus beslecht zal worden. Dat is allemaal duizenden jaren geleden aangekondigd. Het is verbijsterend, dat is echt waar. Hoe die dingen allemaal in de Bijbel staan en hoe ze vandaag inderdaad gerealiseerd worden, nog steeds. En niemand heeft het in de gaten, denk ik. Hè? Nou ja, bijna niemand dan. Maar dat is de wereldsituatie. In elk geval, in die visioenen, want daar besluiten we dan mee. In die visioenen, dus we komen voor dieren, serafs, gerubs. Maar het is alle drie hetzelfde en alle drie beelden ze hetzelfde uit. Dat de details verschillend zijn. Ja, het zijn verschillende visioenen. De een is ook uitgebreider dan de ander. Die in Ezechiël is heel erg uitgebreid. En veelomvattend. En die in Jesaja 6 is natuurlijk maar kort. Het is maar een simpele. In Openbaring komt er nog veel meer bij kijken. Daar heb je die vier dieren, maar ook die 24 oudsten enzovoorts. Maar bij elkaar is dat de troonvisioen, om zo te zeggen, in Openbaring. Maar het is een uitbeelding van Christus. De heerlijkheid van Christus persoonlijk als de eerstgeborene uitgedrukt in die vier dieren. En daarna heb je die 24 oudsten die de uitbeelding zijn van de gemeente uiteraard. En die vormen één geheel. En hier in Jesaja 6 is het iets korter. Dan wordt gewoon gezien de Heere op een hoge en verheven troon. En zijn zonen vervullen de tempel. En wat hier de tempel heet, heet het daar 24 oudsten. Maar het is precies hetzelfde. Het is de gemeente. En als daarna de geschiedenis een aanvang neemt, om zo te zeggen, want Openbaring 4 en 5 is statisch, dat is dat hemelse visioen, zeg maar. Maar als daarna de dingen gaan gebeuren met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk van Christus, dan gebeurt dat dus vanaf de troon en al wat erbij hoort, dat wil zeggen Christus inclusief de gemeente, hoofd en lichaam. Of dat hele koninklijke en priesterlijke volk. Vandaar dat het hemelse visioen daar dan toch wat breed in beeld komt, om zo te zeggen. En hier is het maar heel essentieel, maar hier blijft het ook nog verborgen uiteraard. Nou goed, en hier is ook sprake van de vervullende de tempel. En daarna heet het ook dat het hele huis vervuld werd met rook. Maar het gaat over geestelijke dingen natuurlijk. En geestelijk volk en wat het maar was. En dan is de vraag, wie gaat er spreken? En inderdaad, er gaat gesproken worden. Wordt iemand gezonden? In de praktijk is het zo dat in onze dagen het woord Gods is toebetrouwd inderdaad aan de Heer Jezus Christus zelf, die als hoge priester verantwoordelijk is voor de verkondiging of prediking van het woord als zodanig. Of het uitwerkt, nou ja, aan dat volk niet. Aan individuele mensen wel, natuurlijk. Het is een bekende verhaal van het overblijfsel, zoals we dat nou eenmaal vele malen in Jesaja steeds weer tegenkomen. En daar gaat het maar om. Een overblijfsel en een verhard volk. Meer daarover de volgende keer. We hebben nog één keer dit seizoen. Dacht ik? Ja. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen en dat u ons een blik vergunt, als het ware, in die hemel zelf. Omdat u ons daar een plaats gegeven hebt en ons betrokken hebt in uw verborgen werk in deze tegenwoordige tijd. We danken u dat we in alle vrijmoedigheid onze harten mogen openen voor dit woord des levens dat u ons geschonken hebt. Dat u uitdeelt uit de rijkdom van uw genade en uit uw overvloed. Opdat we ons daarmee zouden voeden en vullen. En daardoor inderdaad veranderd zouden worden naar de inwendige mens. En vernieuwd zouden worden, veranderd worden in ons denken. En het beeld van uw zoon zelfs gelijkvormig zouden worden. We danken u dat we mogen lezen in uw woord, dat u ons deelgenoot maakt van uw eerstgeboorterecht. Dat u ons toevoegt aan een gemeenschap, een gemeente van eerstgeborenen. Geroepen uit deze wereld en bestemd om betrokken te zijn in de openbaring van uw koninkrijk in de toekomst en voor altijd. We danken u voor die grote zaligheid. Voor die uitnemende rijkdom uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Voor die zegeningen die wij feitelijk niet kunnen bevatten, maar die u vastgelegd hebt in dit woord dat we ook vanavond mochten openen. Daarom dragen we onszelf ook aan u op. En vragen u, Vader, wees u ons nabij. Opdat daadwerkelijk uw naam in ons mag groot gemaakt worden, misschien nog nu in het verborgene, maar dan toch in de toekomst, in alle openbaarheid. Amen.